Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, voorbereiding zijn op het heiligavondmaal. Volgende week zondag zal er in de middag een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hervormde kerk in Sommelsdijk, waar dominee Van Maurik zal voorgaan aanvang 14:45. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag is er 1 collecte en die zal voor de diaconie zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 9e psalm, het 1e en het 10e vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer, en hij die uw naam in waarheid kent. 1 en 10 van psalm 9. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen vanmorgen het laatste gedeelte uit het boek Jozua, de versen 29 tot en met 33. Jozua 24, vers 29 tot en met 33. En na de schriftlezing zingen we het 19e vers van Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En het geschiedde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf, oud zijnde 110 jaren. En zij begroeven hem in de landpalen van zijn erfdeel, te Timnat-Sera, welke is op een berg van Efraïm aan het noorden van de berg Gaas. Israël nu diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die al het werk des Heren wisten, het welk hij aan Israël gedaan had. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk veld, het welk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. Want ze waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en ze begroeven hem op de heuvel van Pinehas, zijn zoon, die hem gegeven was geweest op het gebergte van Efraïm. Thank you. Gemeente, het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen uit het laatste hoofdstuk van het boek Jozua is ook de stof voor de prediking van morgen. We gaan samen bidden en dan willen we voorbeden doen voor broeder IJs Nelis, die nog altijd in Dirksland is. Het gaat niet goed met hem. Gisteren heeft de familie bericht gekregen dat ze beter bij hem konden komen en bij hem konden blijven. In het ziekenhuis in Rotterdam, zuster, in het Dijkzichtziekenhuis ligt zuster de Graaf Ras. Zij heeft die operatie ondergaan, maar dat gaat ook allemaal nog niet zo voorspoedig. Ze voelt zich nog heel min en zwak. Broeder Gijsbert van der Laan is opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. En daar zijn ze nog steeds bezig met onderzoek. Broeder Rien Wielhouwer van de Spuistraat zal aanstaande donderdag in het Clara ziekenhuis moeten worden opgenomen om daar vrijdag een heupoperatie te ondergaan. Broeder W. Kot was ook in het ziekenhuis in de afgelopen week, maar is inmiddels weer thuis na een polyklinische ingreep. En zuster Visser, die vorige week ook in het ziekenhuis lag, mocht in het begin van de week weer thuiskomen. Laten wij samen bidden. Heren, als we vanmorgen uw aangezicht zoeken in gebed, laat het dan inderdaad ook wezen in de rechte gestalte. Want er is nog verschil tussen bidden en bidden. Er zijn ook van die gebeden waarbij wij eigenlijk niets anders meer doen dan een aantal dingen zeggen, zonder dat we beseffen tot wie we spreken, zonder dat we beseffen wie wij zijn die tot God naderen, zonder dat we beseffen dat we alles verbeurd hebben, zonder dat we beseffen dat wat we ook vragen onverdiende gunsten zullen zijn. Heren, het kan ook zo'n gewoonte zijn om te bidden. Tot u naderen met de lippen, terwijl het hart er helemaal niet bij is en er nog minder in is. En dat kan u niet behagen. Daar hebt u duidelijke uitspraken gedaan over uw woord. Houd daar maar mee op, hebt u zo als het ware gezegd. Want als het gebed komt te vermenigvuldigen, zulk bidden, dan hoor ik er toch niet naar. U zoekt naar waarheid in het binnenste. U vraagt naar ons hart. Niet allereerst naar onze woorden en zeker niet naar onze mooie woorden, maar naar de oprechtheid ervan. Doe ons dan recht onze nood en ellendigheid kennen. En geef ons dan ook dat waarachtige geloof, dat als we dan naderen tot u, we het doen mogen in het vertrouwen dat u inderdaad een horend God zijt. En dat u om Christus wil, om de verdiensten van Christus ook geeft, waar een arm mensenkind behoefte aan heeft, wat hij niet missen kan. Heren, geef ons ook en bovenal dat diepe besef dat we tot u, de heilige God, spreken. En dat we dat doen met onreine lippen en met een onreine mond. Heren, geef ons de rechte gebedsgestalte. Leer ons bidden. En vergeeft u het ons dat we het zo vaak gedachteloos doen. Dat we het zo vaak onoprecht doen. Dat we het zo vaak formalistisch doen. Vergeeft u onze gebedszonden, Heren. En scheld ons die ook kwijt. Want in de heilige dingen begaan we ook nog onheiligheden. Laat dat inderdaad door ons beseft mogen worden. En geef dat het bloed van de Heer Jezus Christus er dan zo ook over zou mogen gaan. En als wij het dan vanmorgen toch ook weer niet anders kunnen, Heren. Ons bidden zal ook vanmorgen toch weer onvolmaakt zijn en met zonde bevlekt, dan willen wij u bidden, Heere Jezus, neem ons bidden op in uw voorbeden. En wilt u het reinigen en heilige en zo voor het aangezicht van uw Vader brengen. U bent toch de middelaar tussen God en mensen in. Mogen we u dan vragen om ons onvolmaakte, onvolkomen, met zonde bevlekte gebed als de middelaar voor Gods aangezicht te stellen. Maar dan verlost van al de onreinheid en geheiligd door uw heilige voorbidding. En laten we zo, Heere, achter u aan mogen komen en achter u mogen wegschuilen. En wilt u om de verdiensten die gij hebt en die door uw Vader erkend is, waar hij zijn goddelijke goedkeuring aan gehecht heeft, wilt u dan om uw eigen verdiensten ons een tussentreder zijn? Mogen wij bij u schuilen. Heren, nu zijn we vanmorgen weer onder uw woord. En nu zal dat woord weer mogen worden uitgedragen. We zullen het laatste deel van het boek Jozua, dat ons heel wat zondagen heeft bezig gehouden, met elkaar gaan lezen. En we gaan 3 keer naar een begrafenis toe. Heren, geef dat wij ook daardoor onder de indruk zijn. En dat we daar ook onze lering uit trekken. Geef dat we het verstaan mogen dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat, wie hij ook is. En wat hij ook geweest is. En wat hij ook heeft mogen doen. Uitzonderingen zijn er niet. Maar laten wij, net als degene over wie het vanmorgen gaat, een goed toevoorzicht mogen hebben. Laten we weten dat als we hier op aarde onze ogen dicht doen en als anderen ons stoffelijk overschot wegbrengen, wij een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Heren, laten wij de tijd die gij ons geeft mogen gebruiken als voorbereidingstijd om inderdaad klaar te zijn als de dag van vertrek daar zal wezen. Laat uw geest in onze harten werken, Heren, en leer ons de tijd die genadetijd is gebruiken. Laten we die niet verknoeien en verkwisten, want wat er weg is, dat is weg. Wat voorbij is, komt nooit weer om. Heren, geef gij genade om zo te leven dat wij onze dagen tellen. Dat wil zeggen dat we dan ook een wijs hart van u mogen hebben ontvangen. En dat we zo leren leven, hier in beginsel, om het straks in volmaaktheid te kunnen beoefenen. Leven tot eer van uw grote naam. Zegen gij uw woord. Breng het, doe het terechtkomen in onze harten, in ons geweten, in ons diepste bestaan. En mag het daar inderdaad een kracht tot zaligheid wezen, o God. We vragen u voor hen die we zojuist aan elkaar hebben genoemd als mensen die bijzondere voorbeden nodig hebben. We denken daarbij allereerst weer aan broeder Nelis. Heren, een aantal zondagen hebben we zijn naam al genoemd in ons gebed. Als we het weer doen, dan doen we het in het besef dat zijn leven aan het voorbijgaan is. En dat zijn einde nabij lijkt te zijn gekomen. En dat is ook het oordeel van hen die hem verzorgen in het ziekenhuis. Ondersteun hem op deze laatste treden van zijn levenspad. En geef ook dat degenen die om hem heen staan door u ondersteund mogen worden. En laat ervaren mogen worden, ook bij dat ziekbed, dat gij een toevlucht wilt zijn. Ook nu, ook onder zulke omstandigheden. Wees u met zuster De Graaf. Heren, ze was nogal moedeloos van de week. En de moeilijkheden zijn nog niet over. Wilt u haar de kracht geven die ze nodig heeft. En ook het herstel waar ze op hoopt. En de ondersteuning in haar ziel waar ze zo'n behoefte aan heeft. Spreek tot haar hart, Heren. En geef haar alles voor lichaam en ziel wat ze niet missen kan. Wij bieden u ook voor onze broeder Van der Laan. Heren, laten de onderzoeken die gehouden worden niet alleen maar een gunstig resultaat hebben, maar mag ook inderdaad blijken dat er beterschap, dat er herstel optreedt. En dat hij ook niet al te lang na nu toch weer naar zijn eigen huis zal mogen terugkeren. Mag hij in het ziekenhuis ondervinden dat u hem niet vergeet en niet verlaat. En wij willen u ook voor onze broeder Wielhouwer bidden, heren. De operatie waar hij al een paar keer vlak voor gestaan heeft, maar die moest worden uitgesteld, zal dan, als het alles door mag gaan, deze week plaatsvinden. Aan de ene kant een zegen dat het kan gebeuren, dat de doktoren er nog mogelijkheden voor zien. Aan de andere kant best ook iets om tegenop te zien. En heren, u weet wat het allemaal inhoudt en betekent. Mag hij gaan met u? Mag hij ondervinden dat u erbij bent? Dat u hem nabij zijt? Dat u ook de operatie zegenen wilt? En dat het alles ten goede mag keren? Mag het ook tot nut en tot zegen voor zijn ziel zijn, heren? We danken u dat zuster Visser eigenlijk ook weer voorspoedig naar huis kon terugkeren. U hebt het met haar wel gemaakt. Hetzelfde geldt ook van broeder Kot, die een behandeling onderging en die inderdaad ook alweer thuis is. Heren, u gaf wat nodig was. Geef het ook verder. En laat, ook als er reden tot dankbaarheid is voor ondervonden weldaden, het hart maar in u, o God, eindigen. Gedenk gij allen die moeite en zorg hebben van wat voor aard dan ook. Heren, laten we de weg tot uw genadetroon kennen. En als we hem kennen, laten we hem ook gaan. En laten we hem gedurig gaan om bij u geholpen te worden. En van uw barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. Doe weg, o God, al onze zonden. Vergeef ze ons genadig. En zie ons aan in de Heere Jezus. En zo bidden wij voor ons hier. We vragen u voor hen die met ons meeluisteren. We vragen u ook, Heere, zegen uw woord als het vandaag op vele plaatsen mag worden gebracht. Kom daarin mee en geef daar getuigenis aan. En bouw uw kerk, Heere. Breid uw rijk uit. Breek de werken van de boze af. Laten er velen krachtdadig, onwederstandelijk getrokken mogen worden, overgebracht in uw koninkrijk. En wilt ge uw genade vandaag verheerlijken, ja, al uw deugden groot maken in het redden van zondaren, in het onderhouden van uw volk en kinderen, in het versterken van het geloof en in al die dingen die nodig zijn in het leven van hen die ge de uwe noemt. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 49ste psalm, het 4e en het 6e vers. Psalm 49, vers 4, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat. waar we met elkaar over mogen gaan nadenken. Het allerlaatste gedeelte van het laatste hoofdstuk. Het boek Jozua heeft ons veel van de grote daden van de Heere laten zien. Ik denk dat je dat in de eerste plaats moet zeggen als het over de inhoud van dit boek gaat. Grote daden Gods die erop gewezen hebben dat de Heere zijn woord waarmaakt. De beloften die hij aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft, die hij daarna heel wat keren herhaald heeft, die beloften hebben vervulling ontvangen. Hij had aan Abraham al beloofd dat hij aan Abraham's zaad dit land zou geven. Nu, het is gebeurd. Ze hebben dit land, het land der belofte, het land Kanaan ontvangen. De Heer had beloofd dat hij voor Israël zou strijden. Wel nu, het is gebeurd. De Heer heeft voor Israël gestreden en hij heeft zijn volk de zegen gegeven. En ze mochten de vijanden verslaan en ze hebben hun land tot een erfdeel gekregen. Jazeker, God is betrouwbaar. Hij is de waarachtige en zijn woord is betrouwbaar. Het is het waarachtige woord van God. Maar als we dat gezegd hebben, dan heeft daarna ook het boek Jozua ons ook heel wat verteld van de man Jozua, de opvolger van Mozes. De man die door de Heere aan dat volk gegeven is, als leidsman, als veldheer, als degene onder wiens leiding het land ook onder de verschillende stammen verdeeld is. Jozua, een man waar het volk respect voor heeft gekregen. Een man die inderdaad aan het eind van zijn leven, zoals we de vorige zondagen hebben beluisterd, het volk van Israël, eerst de oudsten en daarna het volk als geheel, nog indringend aangespoord heeft om de Heere te vrezen en te dienen en hem te blijven vrezen en te blijven dienen. Een man die daarbij zelf ook het voorbeeld gegeven had en niet alleen maar aan het eind van zijn leven kon zeggen, maar het in de rest van zijn leven ook betoond had aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Dus niet alleen maar een geestelijke raadsman, maar ook een voorbeeld. Een voorbeeld ter navolging was hij. En nu komen we aan het eind van dit boek dat naar zijn naam genoemd is. En daar wordt ons verteld dat hij sterft en dat hij begraven wordt. En niet alleen wordt ons verteld dat Jozua sterft en dat Jozua begraven wordt, maar we horen ook dat Eleazar, de hoge priester, met wie Jozua samen het land verdeeld had toen ze het lot wierpen en op die manier God lieten aanwijzen waar elke stam zou wonen, dat ook Eleazar, de geestelijke leider, de man tussen God en het volk in, om zo te zeggen, de hoge priester, de man die één keer per jaar het heilige der heiligen binnen mocht gaan, om het bloed der versprenging op de ark des verbonds te sprengen, dat ook Eleazar sterft en begraven wordt. En we horen bovendien dat er nog een begrafenis plaatsvond van iemand die al eeuwen tevoren gestorven was. Jozef, een man die in zijn tijd een geweldige plaats innam, die door de Heere gebruikt is om het volk van Jacob in leven te houden in de dure tijd en in de hongersnood. Een man die de bijnaam kreeg Safnat Paaneja, omdat hij de redder van het land werd beschouwd. Ook hij is gestorven en ook hij wordt begraven, in zijn geval herbegraven. Ook op de grond van het land der belofte. Zo horen we van drie begrafenissen en we gaan er in de geest vanmorgen naartoe, naar die drie begrafenissen. En daarmee eindigt dan dit Bijbelboek. zoals ook ons levensboek daar gaat eindigen. Laten we eerst eens zien wat we hier aantreffen. Na zijn afscheidstoespraak gaat Jozua dus heen, 110 jaar oud. Merkwaardig is de overeenkomst in leven tussen Jozua en Jozef, allebei op dezelfde leeftijd gestorven. Een hoge leeftijd, zeker naar onze namaatstaven gerekend, een hoge leeftijd. Maar in het licht van de eeuwigheid is 110 jaar nou ook weer niet zoveel. En net als van alle andere mensen geldt het ook van Jozua. En hij stierf. Hoe groot hij ook geweest is, wat zijn positie ook geweest is, tot welke hoogte God hem verheven had, hoe het volk ook tegen hem opzag. En hij stierf. En hij wordt ook begraven. Want ook Jozua's dode lichaam kan niet boven de aarde blijven. Hij wordt begraven, zo lezen we, in zijn eigen grondgebied. Hij had bij de verdeling van het land, en we hebben daarbij stilgestaan een aantal maanden geleden, ook een eigen erfdeel gekregen. In het slot van Jozua 19 worden we daarover geïnformeerd. Merkwaardig dat Jozua gewacht heeft met het ontvangen van zijn eigen erfdeel tot helemaal aan het eind toe. Alle anderen gingen voor. En pas als alle stammen hun gebied gekregen hebben, en als ze in die verschillende stammen de mensen hun eigen plekje kunnen aanwijzen, pas dan is Jozua aan de beurt. Dat is echte grootheid. Dat is een andere grootheid dan de grootheid van degenen die zichzelf groot gemaakt hebben. Want die pakken het liefst maar het eerste, wat we dan noemen het levendeel. Jozua niet, hij kan wachten. Totdat alle anderen voorgegaan zijn. En dan is er voor hem ook nog wel wat. Dat gebied lag in de stam van Efraïm, terecht, want Jozua kwam uit de stam van Efraïm. Het was in Timnat-Sera. En daar rust vanaf dat moment zijn stof. Daar is zijn graf geweest. En ook in latere jaren en eeuwen heeft het volk die plaats, de begraafplaats van Jozua, gekend. En als ze er langs kwamen en ze zagen dat graf, dan konden ze hun kinderen, later hun kleinkinderen, daarna de volgende generatie vertellen: hier ligt Jozua. Weet je wie Jozua was? En dan was er vanzelf gelegenheid om over de God van Jozua te spreken. En over de grote daden van de God van Israël. En over de trouw van de God van Israël. En over de waarachtigheid van het woord van de God van Jozua. En dan wordt ons ook verteld wat de invloed van Jozua geweest is. Na zijn dood zijn ze hem niet onmiddellijk vergeten. En ze zijn zijn God ook niet terstond vergeten. Nee, de invloed van Jozua na zijn dood mogen wij gerust heel groot noemen. Israël nu diende de Heere al de dagen van Jozua. En al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die al het werk des Heren wisten, het welk hij aan Israël gedaan had. Jarenlang heeft de invloed van Jozua nagewerkt. Jarenlang, zo zou je ook kunnen zeggen, hebben die woorden die Jozua gesproken heeft, waarvan we ze gelezen hebben in het 23e en in het 24e hoofdstuk van dit boek, jarenlang hebben die woorden een beslissende functie gehad in het denken en zelfs in het doen van de Israëlieten. op de oudsten die zo dicht bij Jozua gestaan hebben, die zoveel met hem omgegaan zijn, die verschillende dingen samen met hem gedaan hebben, tot wie hij ook heel bijzonder gesproken had in het 23e hoofdstuk. En de oudsten van Jozua, van Israël uit Jozua's tijd zijn het zo nog maar niet vergeten. Het heeft in hun geweten een plaats gekregen. Het heeft in hun hart een functie gehad. En het volk is er kennelijk ook nog lange tijd van onder de indruk geweest. En ze hebben zich heel wat jaren nog aan Jozua's advies gehouden. De Heere dienen. En ze hebben zich aan Jozua's God gehouden. Gemeente, dat laat zien dat het voorbeeld van een goed mens nog lange tijd na kan werken. Anders gezegd met een woord uit de Spreuken, de gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegening zijn. Ja, de gedachtenis, het denken aan een rechtvaardige uit vroeger tijd, zal ook na zijn dood nog tot zegening zijn. Maar wat zou de Bijbelschrijver ermee voor gehad hebben toen hij schreef dat ze Jozua, dat ze de Heere dienden al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten? En dan moet je zelf de zin eigenlijk maar afmaken. En daarna dan zit er in dat 31ste vers eigenlijk ook al niet een negatieve klank. Hoe is het daarna dan gegaan? En dan horen we ook nog van de bijzetting van de beenderen van Jozef. Om te begrijpen wat dat inhoudt, moeten we een aantal eeuwen terug en ook een aantal Bijbelboeken terug. In het slot van Genesis lezen we dat Jozef op zijn sterfbed lag. Het laatste hoofdstuk van het boek Genesis, dat eindigt eigenlijk al net zoiets als het boek Jozua. Ook met een sterfbed, met een paar sterfbedden. Van Jacob eerst en van Jozef daarna. En toen gaf Jozua aan zijn broers die nog levend waren en die nog bij zijn sterfbed stonden bevel aangaande zijn gebeente. Toen heeft de onderkoning van Egypte tegen zijn broers gezegd: als ik er straks niet meer ben, moet je me niet hier begraven. Hooguit een voorlopige begrafenis geven. Maar als gaat gebeuren wat God heeft beloofd, en ik weet dat het gaat gebeuren, God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u terugbrengen in het land der belofte. Als dat gaat gebeuren, neem dan mijn beenderen mee en begraaf ze in het land van mijn vaderen. Ik wil tenslotte geen Egyptenaar zijn en niet bij het volk van Egypte horen. Ik heb gekozen om bij het volk van God te horen. En dan moet ik ook bij het volk van God begraven liggen in het land Kanaan. En zo heeft Jozef bevel gegeven van zijn gebeente. En toen kwam jaren later het moment dat de Heere zijn volk ging bevrijden uit de macht van Farao. En toen moesten ze overhaast weg uit Egypte. In die nacht, u weet wel, toen die verderfengel door Egypte ging. En toen hij overal binnenging in de huizen van de Egyptenaren en daar de eerstgeborene sloeg. En toen die engel voorbij de huizen ging waar bloed aan de deurposten was gesprenkeld. Want daar was de dood al geweest. Daar hoefde hij niet nog een keer te komen. In die nacht, toen er een luid geween opging uit Egypte, en toen Farao uiteindelijk tot het besluit kwam: laat ze nou alsjeblieft gaan. toen hij ze met haast uitdreef uit Egypte. Je zou zeggen, toen hadden ze amper tijd om nog te denken aan wat ze mee zouden nemen op reis. En toch vergaten ze niet dat ze een belofte gedaan hadden. Hun voorvaderen, eeuwen terug al, hadden de belofte gedaan dat ze de beenderen van Jozef zouden meenemen. En Mozes stuurt haastig een aantal Israëlieten naar de plek waar ze weten dat de kist met de beenderen van Jozef staat, om die kist te halen. En een paar mensen, het zal iedere keer wel weer anderen geweest zijn, zijn er 40 en meer jaren voor verantwoordelijk geweest. Om niet hun eigen bezittingen te dragen, maar om de kist met de restanten van Jozef te dragen. En op al de zwerftochten door de woestijn, en bij de doortocht door de Rode Zee allereerst al, en bij de doortocht door de Jordaan aan het eind van de woestijnreis, is de kist met Jozefs gebeente meegevoerd. Eerbiedig hebben ze de laatste resten van Jozef behandeld. En als ze in Kanaan gekomen zijn, worden die resten van Jozef bijgezet op de plek die ook voor Jozef bestemd was. En dat was ook al geregeld in Genesis. Dat was een stuk grond dat Jacob gekocht had en dat hij aan zijn zoon Jozef gegeven had. Toen al. Dat was een eigendom van Jacob. Een stukje grond waar Jacob inderdaad van kon zeggen, ik heb het met mijn geld gekocht en het is voor mijn zoon Jozef. Toen al is de begraafplaats van Jozef geregeld en eeuwen later is het allemaal officieel gebeurd. Daar wordt Jozefs gebeente bijgezet. De tweede begrafenis. En dan is er nog een sterfgeval. Eleazar. Weet u nog dat hij erbij was toen zijn vader stierf? Op de berg Hor. God had gezegd dat Aaron en Mozes en Eleazar de berg Hor moesten beklimmen. Aaron zou daar sterven. Hij zou van zijn functie als hoge priester ontheven worden. En Israël zou geen hoge priester meer hebben. En toch, Israël zou wel een hoge priester hebben. Eleazar, hij zou zijn vader opvolgen. En toen waren ze daar met z'n drieën boven aan de berg. Mozes was oud, Aaron was nog een paar jaar ouder. En toen gebeurde het. Toen gaf God bevel dat Aaron zijn kleren uit moest trekken. Zijn hoge priesterlijke kleding. Want hij kan niet als hoge priester sterven. Een mens sterft niet ambtelijk. Een mens sterft persoonlijk. Een mens sterft als zondaar. En gelukkig als je als zondaar ook als begenadigde zondaar kunt sterven. En daar staat Aaron, van al zijn waardigheid ontdaan. De borstlap, hij draagt hem niet meer. De muts met het heilig, de heiligheid des Heren opgeschreven, hij draagt hem niet meer. Hij staat daar als mens. En toen ging de waardigheid over op Eleazar. En Eleazar weet nog heel goed wanneer hij die waardigheid als hoge priester kreeg. Op het moment dat zijn vader stierf. En hij weet dat hij die waardigheid als hoge priester alleen maar zal hebben zolang hij leeft. En als het moment komt voor hem om zijn klederen af te leggen en als zondaar te sterven, dan weet hij inderdaad, zijn taak is voorbij. En zo is het. Hij heeft er dichtbij gestaan. Dicht bij Jozua. Hij was erbij, iedere keer toen ze het lot wierpen, waar Simeon zou wonen. Waar de stam van Efraïm zou verkeren. Hij was er dichtbij. Heel dichtbij. Dichterbij dan wie dan ook. In het heilige der heiligen zelfs. Alleen achter het voorhangsel. Voor de ark. Bij God die tussen de cherubs woont. Hij was er zo dichtbij. En toch, ook hij gaat de weg van de ganse aarde. En ook hij moet begraven worden. En als hij begraven wordt, ik weet niet precies wat het betekent, dan zou je de conclusie kunnen trekken, de man heeft nooit een eigen stukje grond gehad. Helemaal niks. Hij woont bij zijn zoon in, bij Pinehas. En hij krijgt een graf op het gebied van zijn zoon Pinehas. En hij is er kennelijk tevreden mee geweest. Hij had in zijn dood zelfs nog geen vierkante meter grond. Maar, net als die andere twee, hij had God. En gemeente, zo eindigt dan dit boek. Dit boek waar we heel wat keren bij stilgestaan hebben, waar we heel wat onderwijs uit verkregen hebben. Zo worden wij aan het eind van dit boek gewezen op het onontkoombare. En ook hier, zoals we dat gewend zijn, vinden we een aantal dingen waarmee de Heere ons wil onderwijzen. Meest voor de hand ligt natuurlijk dat we vanmorgen stilstaan bij het feit dat het hier om sterven gaat. En dat de dood geen uitzonderingen maakt. Dat de dood ook alle verschillen die er hier op aarde geweest zijn tussen mensen en mensen nivelleert. Het gaat om drie belangrijke mensen. Belangrijker dan de meesten in Israël. Het gaat om drie mensen die in hun leven heel wat betekend hebben. Op godsdienstig, politiek terrein of wat dan ook. En die voor anderen van grote betekenis zijn geweest. Wier beslissingen voor anderen inderdaad ook grote gevolgen hebben gehad. Maar ze sterven. Net als alle anderen. Zij moeten ook voor de dood buigen. Zoals het elk mens gezet is, eenmaal te sterven. En zoals het van alle vlees geldt. Alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen als een bloem in het gras. Het gras verdort. En de bloem valt af. Memento mori. Denk eraan dat je sterven gaat. Zijn we erop voorbereid? Zijn we erop voorbereid om te doen wat Jozua moest doen? Wat Jozef moest doen? Wat Eleazar moest doen? Loslaten. Achterlaten. Je werk overdragen. Misschien heb je het al eerder gedaan, zoals Jozua ook het al eerder overgedragen had. Maar dan definitief loslaten. Je gezin loslaten. Alles loslaten. En God ontmoeten. Want dat is het vervolg. En God ontmoeten is antwoord gaan geven op Gods vragen. Rekenschap afleggen. Want dat zit er allemaal aan vast, gemeente. En als je eraan denkt, schrik je er toch wel eens van. Maar je vergeet het ook weer zo gauw. En toch is het ernstig genoeg. En toch is de tijd die we krijgen maar kort. 110 jaren. Ik durf niks te profeteren, maar dat zal niemand van ons halen. Dat is al zo'n geweldige uitzondering En daarom, tijd om te verliezen hebben we niet. Tijd om zomaar door te brengen met niks doen. Tijd om zomaar te verijdelen hebben we niet. En de ernstige fout die een mens kan maken is dat hij denkt dat de tijd de eeuwigheid is. Dat wil zeggen dat hij ervan uitgaat dat hij genoeg tijd heeft. Dat het allemaal nog wel even duren kan. Dat hij daarom uitstel kan nemen. Maar het is niet waar. Heden, zo als een stem hoort. Het is niet waar. En God weet het beter dan wij, dat onze dagen maar een handbreed gesteld zijn. En dat onze leeftijd als niets voor God is. Meer is het niet. Gedenk dan hoedanig uw leven is, schrijft Jacobus. Het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. En als de dood komt, en dat is het voor deze mensen ook geweest ongetwijfeld, dan is dat ook voor degenen die achtergebleven zijn een groot verlies. Het is best wat geweest voor het volk Israël om te moeten horen, Jozua is er niet meer. Dan sta je toch wel even stil. Jozua. Dan gaan je gedachten toch nog wel terug. Aan wie Jozua was en wat God met Jozua gedaan had en door Jozua gedaan had. En hij is weg. En als je erbij geweest was, nog niet zo lang daarvoor, in Sichem, en je had Jozua gehoord, toen hij dat getuigenis gaf. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En als hij erbij geweest was, toen Jozua die steen nam en tegen Israël zei, die is getuige geweest. Die heeft het gehoord wat jullie gesproken hebben. Die heeft jullie belofte gehoord. Die steen is getuige tegen jullie zielen. Denk erom dat je God niet liegt in dit plechtige moment. Als je erbij geweest was, dan heb je er ongetwijfeld weer aan herinnerd. Toen het gerucht verspreid werd, Jozua is dood. En nu? Zo'n man hebben ze niet meer. Zo'n man die hen zo tot een voorbeeld geweest is. Zo'n man die door God zo gebruikt is. Zo een hebben ze niet meer. Hoe moet het nou verder, heren? Er wordt niet naar gevraagd. Als de dood komt en het leven van iemand wegneemt, dan kunnen de achterblijvenden met een hele hoop vragen blijven zitten. Dan kunnen ze een wond in hun leven krijgen die nooit meer helemaal dicht gaat. Sterven is voor de achterblijvenden een ingrijpende zaak. En zo wordt het zo vaak ook nog ervaren. Valt het u overigens ook op dat de omstandigheden waar Jozua en Eleazar onder gestorven zijn, helemaal niet worden meegedeeld? Dat hadden wij misschien wel anders verwacht. Dat we ook bij het sterfbed hadden kunnen staan. En dat we bij dat sterfbed hadden kunnen luisteren. Het was al zo mooi wat Jozua tot die oudsten zei. Het was al zo indrukwekkend wat Jozua tot het volk zei. Had Jozua nu ook nog maar op zijn sterfbed wat gezegd? En konden we daar ook nog maar naar luisteren? Maar de Heere heeft er niks over verteld. En Eleazar blijft nog veel meer in de schaduw. Want van hem hebben we helemaal nergens een door hem zelf gegeven getuigenis aangaande de hoop die in hem was. Niets wordt ons verteld over die sterfbedden. Niets wordt ons verteld over eventuele laatste woorden. Als ze er geweest zijn, dan zijn ze voor de naaste betrekkingen geweest. En die hebben er ook niet over gesproken. Heeft dat wat te zeggen? Ik zou zeggen, gemeente, heel het woord van God heeft wat te zeggen. Ook als het woord van God over bepaalde dingen zwijgt, is het woord van God toch veelzeggend. Weet wat dan? Dat het niet van de laatste minuten van ons leven afhangt. En dat wij het ook niet van die laatste minuten van het leven van een ander moeten laten afhangen. Wij hangen daar soms veel te veel aan op. En weet u hoe dat komt? Dat wij veel te veel belang hechten aan het allerlaatste van iemands leven. In veel gevallen is dat omdat het leven ons met een hoop vragen laat zitten. En je, als je naar het leven voorafgaande aan het sterfbed denkt, je eigenlijk niet eens weet wat je er nou van geloven moet. Is het nou wel of is het nou niet goed met degene die heen gaat? En daarom blijven we bij dat sterfbed staan, om, als het nog God behaagt, op dat sterfbed nog iets van zo iemand te horen. Nou, het gebeurt soms wel. Het gebeurt soms wel. Maar als het gebeurt, dan is het eigenlijk ook weer niet helemaal nieuw. Want dan kun je het ook nog wel weer terugbinden naar datgene wat er voor die tijd geweest is. En getuigenissen op een sterfbed, die zijn vaak meer een openbaring van wat er eerder al geweest is. En waar je van kon zeggen, ja, maar er ligt toch wel wat en er zit toch wel wat en er werkt toch wel wat. Op een sterfbed hoor je in de meeste gevallen niet iets wat helemaal nieuw is. Wat je in het leven eigenlijk niet terug kunt vinden. Want een mens sterft in de meeste gevallen zoals hij geleefd heeft. Ik zeg in de meeste gevallen, er zijn uitzonderingen, de moordenaar aan het kruis natuurlijk. Maar dat zijn ook wel uitzonderingen. En daarom, het hangt van de laatste minuten niet af. Van veel groter belang is, hoe is het leven geweest? Zit u er nou over in dat je van Jozua's sterfbed niks weet? Weet je nou ook niet hoe het met Jozua na zijn dood gegaan is? Is toch helemaal geen vraag? Zijn leven heeft er toch van getuigd? Zijn leven sprak er toch, je zou bijna zeggen, boekdelen van. In ieder geval een heel Bijbelboek van. En als zijn leven ervan getuigd is, wat geeft het dan als hij op zijn sterfbed, ik noem maar wat, in coma geraakt zou zijn? En 2 weken in coma gelegen heeft. En de omstanders geen woord meer van hem hebben gehoord. Wat geeft dat dan? Dan was het voor die tijd toch ook al duidelijk. Laat het daarom, zeg ik, niet op het sterfbed aankomen. Laat ons leven een getuigenis mogen zijn, ook voor degene die we straks achterlaten. En laten ze het uit ons leven en uit het getuigenis in en van ons leven mogen weten waar de reis heen is. Let u er ook nog op dat als het gaat over de manier waarop de Heere deze mensen omschrijft, de manier waarop de Heere hen als het ware een grafschrift meegeeft, dat het ook anders gaat dan wij het vaak doen. Eleazar, wat voor grafschrift krijgt hij? Wat komt er bij wijze van spreken op zijn grafsteen te staan als God het voor het zeggen heeft? Niet eens dat hij hoge priester was. Alleen maar dat hij de zoon van Aaron was. En Jozua, wat komt er op zijn grafsteen te staan? Als God, de Heilige Geest, het voor het zeggen heeft. Niet dat hij de leidsman van Israël was. Niet dat hij de veroveraar van het land Kanaan was. Niet dat hij de overwinnaar op de vijanden geweest is. Niet dat hij een groot man geweest is. Wat dan? de knecht des Heren. Meer niet. Geen andere eretitels, geen opsomming van verdiensten, niet de mededeling van allerlei dingen die bereikt zijn. Alleen maar de knecht des Heren. En dat is, gemeente, belangrijk genoeg als dat van iemand gezegd kan worden. Dat is belangrijk genoeg. Dat is toch het grootste voorrecht. Want dan is er wat gebeurd in je leven. Van nature ben je een dienstknecht van de zonde. En niet van de Heere. Maar als de Heere zegt, mijn knecht, hij zei het van Mozes ook in het begin van het boek Jozua, toen hij Jozua heel particulier riep, mijn knecht Mozes is gestorven. En hier aan het eind van dat boek, na dat hele werkzame leven van Jozua, wordt ons verteld, Jozua ook de knecht des Heren. Als dat door God gezegd wordt, dan ligt daar het wonder achter. Hij is van een dienstknecht van de zonde gemaakt tot een dienstknecht van de Allerhoogste God. En als dat gezegd kan worden, gemeente, als dat op je grafsteen kan staan, dan hoeft er verder niks meer op. Want dat getuigt van Gods genade. Dat getuigt van Gods opzoekende liefde. En als je zo begraven wordt, dan mag je tegelijkertijd weten dat je dienst niet voorbij is. Dat die dienst doorgaat. Ze zullen hem dienen in zijn heilige tempel. Dan is het werkwoord dat voor datgene wat in de hemel gebeurt door de verloste kerk precies hetzelfde werkwoord als dat gebruikt wordt voor het werk dat ze hier op aarde gedaan hebben. Ze doen het alleen volmaakt. Ze doen het zonder zonde. Ze hoeven nooit hun knieën meer te buigen en hun ogen te sluiten en de Heere uit te zeggen, Heere, vergeef de ongerechtigheden, vergeef me zonde, vergeef me nalatigheden, vergeef me tekortkomingen. Nou had ik het zo goed bedoeld en het is weer zo verkeerd gegaan. En ze hebben hier op aarde te belijden dat ze zo'n ijver niet hadden om God te dienen als ze schuldig waren. En ze hebben hier op aarde keer op keer te belijden dat ze geen volkomen geloof hebben en dat ze de Heere niet zo vaak niet op zijn woord vertrouwen, maar toch weer twijfelen en wankelmoedig zijn. En dat is allemaal, dat is het kenmerk van de dienst, de onvolmaakte dienst hier op aarde, die overigens vergeven worden, al die tekortkomingen. Maar straks hoeven ze nooit meer zo'n gebed te bidden. Straks hoeven ze nooit meer te verzuchten. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Als de dienst straks doorgaat in Gods heilige tempel. Jozua, Jozef, Eleazar. Dan zullen ze God dienen zoals ze het nog nooit eerder gedaan hebben. En daarom zei ik, gemeente, als de Heere dat van je zegt, mijn knecht, mijn dienstmaagd. Wat wil je dan nog meer? Wat zou je dan nog meer wensen? Als dat waar is. Weet u wat er dan gebeurt als Jozua zijn ogen sluit? Als Jozua door die tunnel heen gaat. Als Jozua aan de andere kant door de dood heen voor God verschijnt, dan zegt God, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Komt in de vreugde uws Heren. Wat zou u nou nog meer begeren, gemeente? Wat heeft deze wereld in dit licht te bieden? Wat maken we ons dan druk voor zoveel aardse zaken? Als dit er is, en het te verkrijgen is, en het er voor Jozua was, en voor Jozef, en voor Eleazar. En als de Heere zegt, en ieder die zich met zijn zonden en ellende tot mij ter genezing wendt, wil ik hetzelfde lot beschoren, doen zij. Wat zullen we ons dan nog druk maken voor zoveel dingen die vergankelijk zijn? Titels, een naam hier op aarde, indruk maken. Wat maakt het allemaal uit als God maar zegt, mijn knecht. En dan, en dat hebben we dus ook gezien zojuist, dan wordt het sterven gevolgd door begraven worden. Dat lees je ook 3 keer hier. Er is geen andere vorm van lijkbezorging bij die 3 geweest dan alleen de begrafenis. En u weet wel, bijbels gezien is dat ook de enige geoorloofde manier van het bezorgen van onze doden. Wat is dat eigenlijk begraven? Dat moeten we het Nieuwe Testament maar laten zeggen. Dat moeten we Paulus maar laten zeggen in het 15e hoofdstuk van 1 Korinthe. Begraven, en dat gebeurde nou met Jozua, dat gebeurde met de beenderen van Jozef en dat gebeurde van met Eleazar. Begraven, dat is zaaien. In de aarde zaaien. Begraven is niet wegdoen, afdanken. Dat is cremeren. Dat is wegdoen. Afdanken. Maar begraven is zaaien. En als je zaait, dan doe je dat niet omdat je wat weg wil gooien, maar om het terug te vinden. Zaaien doe je in de hoop van de oogst. Begraven doe je in de hoop van de opstanding. En wat je zaait, komt terug. Anders. Verheerlijkt. Maar het komt terug. En daarom, als het echt begraven is, als het sterven is zoals het hier was, en als op grond daarvan het begraven mag zijn zoals het hier ook was, begraven in hoop. Omdat de dienst aan de andere kant van de dood al lang doorgegaan is, mag dat lichaam in de aarde geborgen worden in de wetenschap. Dat komt ook terug. Dat gaat ook niet teniet. Ook al vergaat het tot stof, maar hij zal de laatste over mijn stof opstaan. En hij zal ook dat stof weer vergaderen. En hij als de almachtige schepper zal ook dat stof weer tot een lichaam bouwen. Maar wel verheerlijkt. Wel ontdaan van alle gebreken. Wel ontdaan van al de gevolgen van de zonde. Gans verheerlijkt wat gezaaid is in oneer. Wordt opgewekt in heerlijkheid. Wat gezaaid wordt in zwakheid, wordt opgewekt in kracht. Wat gezaaid wordt in sterfelijkheid, wordt opgewekt in onverderfelijkheid. God zal ook dat gezaaide lichaam verheerlijken. En daarom, waar het op aankomt, ik zei het zo pas in verband met die naam, met die titel, Knecht des Heren. Ik zeg het vanmorgen nog een keer, maar dan met het oog op datgene wat er met ons lichaam gaat gebeuren. Als we straks begraven moeten worden, gemeente. Waar dan ook. En hoe dan ook. Misschien niet eens eervol. Een hoop van die slachtoffers van de tsunami zijn ook niet eervol begraven. Hebben geen eens een begrafenis gehad. Zijn nog onder de vermisten. En anderen liggen in een massagraf. Onherkenbaar als ze waren. Maar maakt dat nou zoveel verschil? Voor God niet. Voor God niet. Hij weet waar het stof van al de zijnen licht. En daarom zo pas zei ik, laat geen tijd verloren gaan. Maar laat ook dit accent in ons leven een prikkel zijn om de Heere te mogen zoeken terwijl hij nog te vinden is. En hem aan te roepen terwijl hij nabij is, opdat we gered zullen worden, onze ziel en ons lichaam net zo goed. Ja, en dan was er, en ik stipte dat zojuist al aan, ik zal daar maar kort over zijn, dan was er ook de ondersteuning die de Heere aan het geloof van zijn volk gegeven had, al die tijd dat ze dat gebeente van Jozef met zich meedroegen. Vader, waarom loopt die man altijd met die kist te sjouwen? Wat zit er in die kist? Iedere keer zie je die mensen met die kist sjouwen. Waar we ook heen gaan, nooit gaat die kist open. Vader, wat is er met die kist? Jongen, daar ligt het been van Jozef, het gebeente van Jozef in. Ja, wie was Jozef? Weet je niet wie Jozef was? Dat was de man die door de Heere gebruikt is, lang geleden al. Ik weet het zelf ook niet uit eigen herinnering, maar ik heb dat verhoord van mijn vader en die van zijn vader. Maar Jozef, dat was de man die door de Heere gebruikt is om in die tijd dat het geweldige, echt verschrikkelijke hongersnood was, het volk van ons in leven te houden. En die man die is gestorven en die heeft toen tegen zijn broers gezegd, ja maar ik sterf nou wel en jullie wonen nou wel hier, maar het komt goed hoor. God komt jullie opzoeken en jullie zullen uit Egypte gaan. En neem dan mijn beenderen mee. En dat hebben ze toen beloofd en daarom. En weet je wat wij nou aan die kist hebben? Een herinnering dat God doet wat hij gezegd heeft. En als jij nou echt vanavond en elke keer weer opnieuw, zo kon die vader dan tegen zijn jochie zeggen, je knieën buigt en Heere, geeft u mij een nieuw hart. Geeft u mij die genade die ik niet missen kan. Heere, u hebt het toch beloofd. U hebt het toch beloofd dat u dat geven wil aan een ieder die u erom vraagt. Als jij nou gelooft dat de Heere echt betrouwbaar is, dan mag je aan die kist die we iedere keer meenemen, eigenlijk weten dat ook zo'n gebed door de Heere verhoord zal worden. Zie je, dan had die kist gewoon een functie in Israël om kinderen de gelegenheid te geven hun ouders een vraag te stellen. En dan had die kist, gaf hij de gelegenheid om ouders hun kinderen te vertellen over de waarachtigheid van Gods woord. En dan konden ze ook op hun zwerftochten tegen elkaar zeggen, joh, zou er nou ooit nog wel wat van terechtkomen? Nou moeten we weer zwerven en je ziet overal, laten we kerkhoven achter en overal zijn er mensen gestorven in de woestijn. Zouden we ooit wel in Kanaan komen? Ja joh, je weet toch wel van die kisten. Jozef heeft het gezegd en het is tot nog toe waar gebleken, of niet? Daar hadden we ook nooit op gerekend in Egypte. Toen Farao de lasten al zwaarder maakte. En toen heeft God toch gezegd en nou is het tijd. En nu gaan ze op weg. En dan zal de Heere het ook verder doen. Zo ondersteunde de Heere het geloof van zijn volk. En zo gaf hij aan zijn volk wat ze ook nodig hadden onderweg. En dan hebben ze die kist niet meer nodig. Dan kan die bijgezet worden. Want ze zijn er. En zo geeft God, zolang als het nodig is, ondersteuning voor het geloof. Werkt u dat dan voor uzelf maar uit. Want ik heb nog één ding, gemeente. En dan zie je dat er ook in zo'n tekst aan het slot van het boek Jozua nog heel wat zit waar we lering uit kunnen trekken. Ik kom op dat 31ste vers nog even terug. De zegen die vrucht is in het leven van de rechtvaardige. Want dat is toch echt waar. Als een mens de Heere mag vrezen en als dat het getuigenis is dat van zijn leven uitgaat en als hij een voorbeeld mag zijn om anderen aan te sporen, ga met ons. Doe als wij. Dan kan de Heere dat rijk zegenen. Dan vindt zo'n voorbeeld meer dan eens navolging. Dan gaat er wat van zo'n leven uit. dan wekt het tot jaloersheid. Dan zijn er onder Israël die het niet vergeten kunnen. En die als aan Jozua denken, als het ware opnieuw de keus vernieuwen om de Heere te dienen. Want ze hebben gezien op het einde van Gods knechten. Want wat men denkt van de uitkomst van hun paan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. We zullen het straks zingen. En dat is nog zo, gemeente. Nee, ik weet wel, het is niet altijd zo. Er zijn ook oprechte kinderen Gods die met een lode last in hun leven naar hun graf toe reizen. Omdat ze in hun nageslacht, ondanks al hun gebeden en ondanks al hun worstelingen, eigenlijk niks zien van het ontkiemen van het zaad dat ze gezaaid hebben. Er zijn ook Gods kinderen, ik zou uw namen kunnen noemen. Laat ik het maar doen ook. De eerste predikant die Middelharnis gediend heeft, dominee Laman. Hij en zijn vrouw hebben het in het leven maar bij een enkeling van hun kinderen gezien. Maar na hun dood heeft de Heere verschillende van hun gebeden willen verhoren. En gewerkt ook in het nageslacht. Maar zij zijn met een hoop verdriet, als ze dachten aan hun kinderen, gestorven en begraven. God blijkt toch de hoorder van het gebed te zijn. Maar zelfs dat gebeurt niet altijd. Maar laten we niet op de uitzonderingen, laten we niet op de negatieve kanten letten. Laten we letten op wat de Heere hoor hier in zijn woord aan ons voorstelt. Namelijk dat het volk Jozua als voorbeeld heeft gehad. Dat het volk Jozua's voetstappen heeft gedrukt. Dat het volk naar Jozua's aansporingen heeft geluisterd. Dat het volk de Heere heeft gediend. Kennelijk liet Jozua's voorbeeld wat na. Wat door de Heere en door de geest des Heere gebruikt is. Jozua, een man om jaloers op te zijn. Bent u dat ook geworden in die tijd dat we met Jozua's boek bezig waren? Hij had zijn gebreken, die hebben we ook gezien. Daar hebben we ook niet over hoeven zwijgen. Maar er was genade in zijn leven. Zijn God was een goede tierengod. En die God heeft hij lief gehad. Die heeft hij gehoorzaamd. Daar heeft hij op vertrouwd. En de uitkomst is geen teleurstelling geworden. Jaloers. Jaloers op Jozua. Zou dat ook bij ons de uitwerking kunnen zijn, zoals we dat hier in vers 31 lezen. Dat het volk, als ze aan Jozua dachten, weer aan God dachten. En de keus vernieuwde. Ze dienden de Heer. Zou dat de vrucht mogen zijn van de prediking aan de hand van het boek Jozua? In uw en mijn leven. De Heere dienen. En waar zijn dan vandaag de Jozua's? De mensen die wandelen met God, van wie het af te lezen is, wie je leven tot jaloersheid verwekt. God geven ze, ook in onze tijd. Ik denk dat dat iets is wat we hard nodig hebben. Identificatiefiguren, zoals we in het boek Jozua ook die Caleb zijn tegengekomen. En toch, ik zei zo pas, nou moeten we de zin van vers 31 zelf eigenlijk maar afmaken. En toch is een goed voorbeeld ook weer niet genoeg. Een goed voorbeeld is ook tenslotte niet zaligmakend. Althans niet voor altijd. En dan hoor ik toch in dat 31ste vers iets doorklinken via deze Bijbelschrijver. Dat niet zo mooi is. Ze dienden de Heere zo lang. Zolang Jozua leefde, En zolang de oudsten leefden die met Jozua heel veel omgegaan waren. En daarna dan? Het duurt wel een hele tijd. Maar toen kwam er toch een nieuwe generatie. Toen kwamen er toch mensen die het wel wisten, maar alleen van horen zeggen. En die er zelf niet bij geweest waren. Niet in Sichem, toen Jozua daar zijn afscheidstoespraak hield. Niet bij die steen. Ja, ze hebben het wel gehoord, het verhaal. Maar het zit alleen maar hier, in hun hoofd, in hun herinnering. En verder is het nooit een zaak van hun hart geworden. Begrijpt u? Iedere generatie moet opnieuw beleven dat wonderen, wederbarende werk van Gods genade. Je hebt het nooit omdat je vader het had. Of omdat je moeder het bezat. Het moet je eigen eigendom geworden zijn. Je moet de dingen niet van horen zeggen weten. Dat is prachtig als je ze van horen zeggen weet. En als je er nog bij blijft ook. Maar het moet je eigen innerlijke overtuiging worden. Kennis van God en van zijn genade moet persoonlijk beleefd en beoefend worden. Want als dat het niet is, dan kan nog een tijdje lang de vorm intact blijven. Maar als de vorm geen inhoud meer heeft, dan is de vorm straks ook weg. De hele kerkgeschiedenis laat deze beweging zien. Het is een tijdlang genadebeleving. Er is een generatie die God kent. Er is een volk dat God vreest, maar het sterft. En het nageslacht weet er nog wel wat van. Maar het nageslacht heeft het niet uit eigen beleving. En het volgende geslacht, het volgende generatie, weet er eigenlijk niks meer van. En als God dan niet opnieuw een herleving van zijn genade schenkt. Als het dal dat bereikt is uiteindelijk niet weer een keer de weg door dat dal heen omhoog gaat. Dan is het een verloren zaak voor de kerk. En daarom, hoe rijk ons verleden ook mag zijn. En wat je in je familie, in het verleden ook mag terugzien. Wat je aan herinneringen hebt aan grootouders die de Heere vreesden. Jij kunt er niet mee sterven. Het moet in je eigen ziel effect gekregen hebben. Wees dan ook niet tevreden met herinneringen. Wees nog minder content met de vorm. Maar doe wat God zoekt. Zoek dat ook. Waarheid. In het binnenste. Amen. We zingen Psalm 37, het 19e vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij danken u dat we zo de begrafenissen hebben mogen meemaken van deze drie mensen. Het is wel een heel verlies geweest voor het volk waar ze bij hoorden en waar u ze aan gegeven had. En ze lieten wel een geweldige lege plaats achter. Maar uiteindelijk is het geen droevige bezigheid om zulke mensen te begraven. Want hun dienst gaat voort. Als u ze eenmaal uw dienstknecht genoemd hebt, dan zijn ze dat tot in eeuwigheid. Want daar ligt het geheim achter dat u ze van een kind der stoorns tot een kind van God gemaakt hebt. Van een dienstknecht der zonde tot een dienstknecht van de Heere. Heren, en dat wonder, dat kunnen wij niet missen. Wilt u geven dat we dat beseffen? En dat we onszelf geen rust gunnen voordat we dat ook weten. Voordat we daar ook innerlijk rust op mogen ontvangen. Dat gij ons genade hebt bewezen. En dat we zo met die genade mogen leven. En op die genade straks ook kunnen sterven. Heren, heilig het onderwijs dat we vandaag kregen in de verschillende aspecten die onze tekst ons liet zien. Geef dat wij niet met het voorbeeld van een voorgeslacht tevreden zijn. Daarin roemen. In die mensen is trouwens niks te roemen. Dat we het hooguit navolgen. Maar dat we dat dan ook mogen doen met een door u zelf tot nieuw leven gebracht hart. Wedergeboorte, heren, niemand kan het missen. Waarheid in het binnenste. Het moet er bij ons allemaal zijn. Werkt u het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 16, het vijfde vers. gemeente gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.